speciaal vanavond voor ons aanwezig zijn mevrouw Van den Kamp, die onder andere bij de VVD.
Mathieu Maanders, fractieassistent ProDuiven.
Pieter van Espen, raadslid, lokaal alternatief.
René Loijs, fractieassistent.
Dat daarna de burgemeester een reactie geeft namens het college, in het kader van. En daarna is er gelegenheid om vragen te stellen over en weer aan elkaar, ervaringen uit te wisselen. We noemen dat een rondetafel en vervolgens gaan we over tot de debattafel. Om uiteindelijk, en dat is dan, hij krijgt in het begin van deze vergadering het woord, maar ook het aan het slot van de samenvatting. En daar hebben we tot ongeveer 8 uur de tijd voor. Ik wil het eerst tot 8:30 zelfs. Ja, ik zie hier 60 minuten staan, goed. Dan wil ik eerst het woord geven aan de Egbits.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben een duidelijk onderscheid gemaakt in het voorstel, waarvoor overigens dank aan de GEM. Dat valt dus niet onder dit agressieprotocol, daar zou je op een andere manier mee moeten dealen. Waar precies de scheidslijn ligt tussen, ja, noem het maar even, emotie.
Ja, dank u wel, meneer Egbits. Dan wil ik het woord geven aan meneer de Lange, burgemeester.
De instantie die ermee geconfronteerd wordt, wist dat de persoon die het overkomt. Dus dat vind ik in ieder geval belangrijk om dat ook vanuit om het in de discussie te betrekken. Dan is een ander punt dat in het protocol verschillende mogelijkheden worden opengelaten om de aangifte te doen, of daar in ieder geval om daar melding van te maken. De griffier is in beeld, de secretaris is in beeld. De burgemeester is daarvoor in beeld. Het lijkt mij helder en duidelijk voor iedereen als daar een eenduidige regeling voor komt. Dus melden is belangrijk. Het is ook belangrijk om samen op te trekken. Dus ook als een raadslid of een collegelid in de lead is, dan is het belangrijk dat anderen in de organisatie daarvan weet hebben en daar ook ondersteuning bij kunnen bieden na het oordeel van het college. Het is ook mogelijk om voor de aangifte dan de domicilie bijvoorbeeld op het gemeentehuis te leggen. En dan voor wat betreft de nazorg. Wij vinden het niet zo helder om een deel van de organisatie die vooral belast is met het ondersteunen van personeelsleden, om die te belasten met het ondersteunen van raadsleden. Dat vind ik toch een andere organisatie, een andere onderdeel. Dat zou je eigenlijk uit elkaar moeten houden. En wij wijzen er dan ook op dat er ook andere mogelijkheden zijn om ondersteuning te vinden. Bijvoorbeeld via de landelijke vertrouwenslijn voor politieke gezagsdragers. Er is ook een ondersteuningsclub voor raadsleden. Je kunt een slachtofferhulp toe. Er zijn andere mogelijkheden om dat te doen. Wij vinden het een vermenging van gerichtheid, van belangen ook, als het terechtkomt bij de interne organisatie van de gemeente zelf. Dus ik denk dat je daar andere keuzes in zou moeten maken. Wij adviseren ook om, dat kan ook in de begroting een plek krijgen. Want het zou zich kunnen voordoen en dan kan het ook best heel handig zijn om te weten dat er een potje is. En dan wordt er ook gevraagd om het sociaal jaarverslag, om in het arbo-jaarverslag van de gemeente op te nemen of er bedreigingen zijn geweest. Maar het arbo-jaarverslag gaat over personeel. Ons lijkt het handiger om de secretaris en de griffier in een apart document verslag te laten doen van eventuele meldingen die gedaan zijn en zaken die zich hebben voorgedaan rondom agressie. Maar tot zover, voorzitter, de reactie vanuit het college.
Ja, dank u wel. U memoreerde al ook een brief die we ook hebben gekregen van de teamchef van de politie. Die zit ook bij de stukken. En die geeft ook aan dat hij het protocol zoals ze voorligt zijn instemming heeft, maar zegt ook iets over de lead waar net de burgemeester het ook over had. Ik zie alleen een 5-tal punten in ieder geval vanuit het college die aandacht verdienen. Als je dat vergelijkt met het protocol, het gaat met name over de verantwoordelijkheid waar die ligt. Wie dus de lead heeft en de verschillende mogelijkheden om je verhaal kwijt te kunnen. Moeten bij de griffier, moeten bij de secretaris. Ook het punt nazorg is genoemd. Daar moeten we dus een aandacht aan schenken van hoe we dat een plek willen gaan geven. Ja, ook de voorziening van de psychosociale hulp, inderdaad dat je daar een financiële voorziening voor moet gaan treffen. En ook de verslaglegging daarin is een punt van orde. Dat is een korte samenvatting van de reactie van het college dan op het voorstel. Zijn er onder ons mensen die vragen hebben in aanleiding hiervan? Of wil ik misschien eerst het woord geven aan mevrouw Van Zwol? Als u het niet erg vindt, uw eerste reactie of in ieder geval ervaring met de protocollen zoals die nu voor ligt.
Protocol binnen een gemeente wordt vastgesteld. Omdat het heel fijn is en goed is om er.
We gaan eens even inventariseren wie de vraag heeft naar aanleiding van de. Van de zaak zoals die nu zijn behandeld. Misschien dat mevrouw Van den Kamp nog een kleine toelichting wil geven vooraf, op basis van haar eigen ervaringen.
Hoe wij dat Hilversumse protocol ons protocol konden maken. En dat adviseer ik ook hem ook weer goed gejat uit Hilversum en wat aangepast. Ik ben met mijn collega van Openbare Orde. dus dat ik daar vanavond misschien weer een beetje aan kan bijdragen, daar ben ik blij mee. Dus alles wat ik.
Goed, de helpende handen zijn uitgestoken. Waarvoor danken. Ik ga nu even kijken of er toch nog vragen zijn. Ik zie hoor. Dan ga ik gewoon van rechts naar links het rijtje langs. Mevrouw Nooyen.
Allereerst wil ik even een definitie geven van agressie. Het werd bewust verbaal uiten, gebruiken van fysieke kracht of macht, dan wel het dreigen daarmee gericht tegen een medewerker of omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van publieke. Even altijd. Het waarschijnlijk zal resulteren in het gevoel van bedreiging, materiële schade, letsel, psychische schade of dood. Dat is dus heel uitgebreid. Dat dit melden is om de aandacht te vestigen dat we heel goed en uitgebreid tot het agressieprotocol moeten komen. Dat het nu pas een agressieprotocol komt, is om je af te vragen, maar wel goed dat zijn. Meerdere protocollen hebben we bekeken, GroenLinks. En bijvoorbeeld die hebben we van de gemeente Leudaal bekeken. Die is 10 jaar. En die verschillende mooie kopjes hadden ze staan. Met aangekaarten, telefonisch, schriftelijk, verbaal, escalaties, fysiek geweld, huisbezoek. Zou er ook rekening kunnen worden gehouden met sociaal media bedreigingen? Zie je dat namelijk nergens terug in wat. En wat ook niet te vergeten is, fysiek geweld naar raadsleden onderling. Dat kan ook bestaan, seksuele intimidatie. Is daar niet aan gedacht? Kan er ook aandacht aan besteed worden in het protocol? Want op de werkvloer komt dat vaker voor dan dat je lief is. Hopelijk niet hier, maar het kan gebeuren. Jaren geleden schreef ik zelf een scriptie over geweld, dan wel bij kleine kinderen en jongeren. Dat is natuurlijk wel heel wat anders, maar daar kunt het ook flink aan toe gaan. Maar gezien dat nu vooral het nieuw seksueel intimidatie veel aandacht krijgt, mag dat zeer zeker niet vergeten worden een agressieprotocol.
Op het moment dat iemand in zijn functie bedreigd wordt, dan treedt dit protocol in werking. En dat kan dus gewoon ook een collega zijn. En op dat moment wordt het natuurlijk wel wat gecompliceerder, maar ja, daar hoef je geen apart onderdeel voor een protocol voor te schrijven. Seksuele intimidatie, ja, agressie kun je zo breed definiëren dat alles eronder valt. Je moet ook uitkijken dat je niet een soort containerbegrip gaat creëren. Waardoor agressie zo breed gedefinieerd wordt dat je niet eens meer weet wat er nou precies onder valt. In het protocol zelf staat duidelijk omschreven dat elke vorm van agressie die te maken heeft met de uitvoering van de publieke taak, dat dus onder dit protocol valt. En dat betekent dus ook dat seksuele intimidatie gerelateerd aan de publieke taak hieronder valt. Seksuele intimidatie daarentegen die niets met de publieke taak te maken heeft, maar met ongewenste intimiteiten tussen raadsleden. Ik neem er even een voorbeeld. Daarvan denk ik, ja, dat zijn zeg maar twee mensen die een probleem hebben met elkaar. En ja, daar heb je normale justitiële kanalen voor. Daar kun je aangifte voor doen, et cetera, et cetera. Maar dat heeft niets met de publieke taak te maken.
Ik denk dat dit even voldoende is voor de toelichting. Want de bedoeling is dat we nu even gewoon wat technische vragen stellen over het verhaal. Meneer Plantinga.
Ja, zo is het. Hij doet het. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja. Ik wilde vragen hoe vaak het voorkomt, onder andere in Westervoort. En, heeft mevrouw Van der Kamp ook navraag gedaan hoe vaak het is voorgekomen in Hilversum, om even een idee te krijgen van de frequentie van het voorkomen van deze gevallen.
In ieder geval ook voor de ambtelijke organisatie is een dergelijk protocol aanwezig en dat is belangrijk. Ja. Meneer Van Ispen.
Dank u wel, voorzitter. Het gaat eigenlijk om het kopje nazorg wat de burgemeester aankaart. Er wordt dan een aantal instanties op een gegeven moment, of welke instantie kiezen op een gegeven moment, van het zou prettig zijn als daar wat meer duidelijkheid over zou kunnen ontstaan.
En daar gaat hij echt.
Ja, ik kan daarop reageren, want ik was al met de burgemeester in gesprek. Laat vooropstellen dat de intentie is om die suggestie van het college mee te nemen en te zeggen van ja, we moeten dat inderdaad niet intern neerleggen. Nou, dan ga je kijken naar toch de Vereniging van Raadsleden, om het maar even heel kort door de bocht te zeggen. Die hebben twee instanties waar ze heel veel mee te maken hebben. Dat is de vertrouwenslijn, die is mede ook door het ministerie van Binnenlandse Zaken ingesteld. Dat zou, ik noem dat dan maar even, de nulde lijn zijn. Hè. Daar kun je terecht voor vragen, daar kun je terecht voor nou ja, wat advies, ook persoonlijk. Die vertrouwenslijn is voor iedereen open. Voor ieder raadslid, fractieassistent, collegelid is die open. Dat gaat vooral om die publieke taak. En voor wat betreft de ja, meer psychosociale nazorg adviseert raadslid.nu toch om het Instituut voor Psychotrauma daarvoor te gebruiken. En dat is ook de lijn waar wij aan denken. In eerste instantie, de eerste lijn dus, die vertrouwenslijn. Maar als er dusdanige psychosociale schade opgelopen wordt door agressie, dat iemand ook echt behoefte heeft aan wat meer hulp, om het dan maar even zo te zeggen, psychosociale nazorg, dan zouden wij willen kiezen voor het Instituut voor Psychotrauma. En daar moet dan inderdaad wel een budget voor komen. Dus ja, als we het voorstel aanpassen, dan zullen we ook een voorstel doen om voorlopig een budget vrij te maken uit de algemene middelen.
Dan meneer Holmes.
Voorzitter, ik heb nog even een aanvullende vraag erop. Van, om het even helemaal helder te krijgen. De landelijke vertrouwenslijn is in feite een telefonische of een tenetlijn, als ik het goed begrijp. En dat psychotraumatische verhaal, dat is een persoonlijke benadering. Zeg ik dat goed?
Meneer Egberts?
Ja, niet heel de vertrouwenslijn is zeg maar dagelijks open van 10 tot 4, geloof ik, even uit mijn hoofd. Dus dan kun je overdag kun je daar naartoe bellen. Dus dat is geen 24 uur zorg. Het Instituut voor Psychotrauma biedt in gevallen waar daadwerkelijk sprake is van, nou ja, traumatische gebeurtenissen, zeg ik dan maar even, 24 uur per dag opvang.
Bedoelt u persoonlijke opvang of is dat gewoon dat je dan daar kunt bellen en een beetje ondersteuning krijgt?
Dat is persoonlijke opvang. En dat betekent, ja, dat betekent dus ook dat de gemeente daar iets.
Dat was de vraag, dankjewel.
En beantwoord. Meneer Maandes had geen vraag, geloof ik. Toch nog? Oké, meneer Maandes.
Dank u, voorzitter. Uit eigen ervaring. Er graag meegedacht wordt aan de voorkant of het een strafbaar feit betreft. Ik weet dat aangifte doen geen enerzijds, in mijn geval was het de burgemeester, de toenmalig burgemeester Zomerdijk, die zei van nou je moet aangifte doen. Dus ik vraag me af hoe dit protocol hierin gaat voorzien. En vooral ook dan de rol richting, voorziet het protocol ook in deze handelswijze die nou voorgesteld wordt dan door het OM?